Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ga maar lekker makkelijk zitten. Uitgerekend de verste plaats. Oké, heel goed. Ja, dus goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Het begin van mijn verhaal vandaag, dat is... het begin is naar aanleiding van een gedicht wat ik kreeg. Een gedicht gisteren van een dichteres die ik niet kende, maar die ik zeker ga lezen. Want het was een heel ontroerend gedicht en ik vat wat mij raakte, maar heel kort, zo samen. Dat is hoe iemand de vroege ochtend en al die schoonheid van de ochtend, dat stille en dat zuivere en dat gouden licht en de bloemen en de lotus en alles zo ineens ervaart als een diep besef dat iets heel wezenlijks in ons ineens weet, met het hart weet, niet hier, maar met het hart weet, dat alles goed is. Dat het bestaan goed is. Dat is eigenlijk, toen ik dat las, moest ik denken aan een van mijn Russische lievelingsromans die ik las. Ik was daar zo door getroffen, dat is al heel lang geleden, dat ik de auteur heb opgezocht. En dat was in de tijd van de Sovjet-Unie, toen was het absoluut taboe over religieuze thematiek te schrijven. Hij was ook niet religieus, hij heeft ook boeken geschreven, zelfs tegen een beetje de kerk. Maar hij heeft in één verhaal iets weergegeven wat precies daarmee overeenkomt. Uit mijn gesprekken weet ik, het was zijn eigen ontdekking. He, op een punt waar hij dat totaal niet vermoedde. Zijn hele leven is een zoektocht. Niet in het christendom, niet in het boeddhisme. Maar naar de zin van het bestaan, naar deze werkelijkheid. En dat beschrijft hij in een roman. En naar de hand blijkt hij dus zichzelf beschreven te hebben. En precies dat tafereel wat in dat gedicht staat, komt daar naar voren. Maar met een iets andere kleur. En die kleur zal ik noemen, die context waarin hij dat plaatst en waar hij ontzettend veel kritiek op gekregen heeft, heel fel. Hij heeft jaren gewoon niet mogen schrijven, omdat het zogenaamd religieus was. Maar hij heeft tegen mij gezegd, hij gebruikt namelijk het beeld van de schepping. Het beeld van de schepping uit Genesis. Hè? Maar hij plaatst het in zijn eigen leven als klein kind. Dus het is autobiografisch. Het is het herontdekken op een moment in zijn leven, als hij al ouder is, 60 jaar, dat het leven inderdaad zo een wonder is. En hij beschrijft het zo echt en zo authentiek, maar ook dat hij ineens weet, dit was wat ik wist, met mijn hart wist, toen ik nog zo onbevangen was als een kind. En dan beschrijft hij dat aan de hand van die Genesis tekst, zo ongeveer zo. Misschien heb ik het alles verteld, maar ik vind het zo'n prachtig verhaal. En het werpt zo'n licht ook op de werkelijkheid. Zo van, in het begin was het nacht. En hij, God, dit kind, sliep niet. Het werd wakker. En God zei, er zij licht. En God, dit kind, hè. En God zei, er zij licht. En het werd licht. En God, dit kind, zei, dat er bloemen zijn. En God, dit kind, trad naar buiten. En hij wist dat alles goed was en dat het zo moest zijn van eeuwen tot eeuwen. En daaraan, aan die hele parafrase en die ontdekking, aan dat grote wonder, daaraan ontleent 50 jaar eerder Daisha Suzuki de betekenis van wat dan heet wakker worden, ontwaken of wat dan wakker worden, dat het weer stroomt, dat het open gaat, dat we voorbij alle dualiteiten komen, in een gesprek met een christelijk theoloog. Ik ben zijn naam vergeten, was een van de eerste die over boeddhisme schreef. En die boeddhist, die christen, die theoloog, die zegt tegen Taisha Suzuki, is wat in de Bijbel staat, is dat niet eigenlijk wat met een kind gebeurt, dat een kind zo onbevangen de werkelijkheid ervaart, dat hij niet eens namen geeft, dat doen we later, maar de werkelijkheid wordt op het moment dat het kind naar buiten kijkt als door een wonder zo. En dan zegt Taisha Suzuki, precies dat is wat alle religies benadrukken, als gij niet wordt als een kind. Dat is scheppen uit het niets, zegt hij erbij. Scheppen uit het niets, dat is elk moment totaal nieuw en ontdekken dat het bestaan één groot wonder is. En met deze regel, en God zag dat het goed was. Of God, wat je er ook voor invult. Want het is precies die regel, zien dat alles goed is, die de Boeddha uitspreekt op zijn moment van ontwaken. Hij is op weg gegaan om te zoeken, omdat hij met het lijden geen raad wist, met die vragen. En toch op het moment van zijn ontwaken zegt hij, met mij is alles bevrijd, verlicht, verlost, enzovoort. Hoe je het ook moet noemen. En hoe dan verder? Het is zo wezenlijk dat in het boeddhisme, ook in het Mahayana boeddhisme, een van de mooiste regels in het Chinees is Shin Ku Myo U. Dus oneindig diep de leegte, de grenzeloosheid, de leegte. Maar het is, toen ze Taisha Suzuki vragen, wat is eigenlijk die leegte? Dan zegt hij, volheid, met een hoofdletter. Het is een ander woord. Leeg is inderdaad geen goed woord. Maar het is niet iets wat je kunt aanduiden als iets. En dan noemen wij het maar leeg. Maar in feite is het volheid. En daar staat oneindig grenzeloos die leegte, die volheid is. Hoe wonderbaarlijk en ontroerend mooi alle dingen die daarin oprijzen. En als Fortman nog later zijn boek schrijft, Oosterse Renaissance, aan het eind van zijn leven, dan praat hij in een van de eerste, zo'n dun boekje, u zou het moeten lezen, Oosterse Renaissance, dus de belangstelling voor het Oosten in het Westen, kritische reflecties op de cultuur van nu. En het eerste hoofdstuk begint met aandacht. En zo'n diepe aandacht, zegt hij, dat daar in verlossing bevrijding ligt en wakker worden. En dan haalt hij die beroemde woorden van Blake aan, William Blake, is weer een hele andere cultuur, maar als iemand, ik ben ooit op een conferentie geweest waar iemand van de, een volgeling van Isamatsu, een voordracht hield over wat voor haar betekende de ontdekking van William Blake. Toen ging voor haar de deur open, zal ik maar zeggen, naar de wijsheid, de diepte van wat zij eerder leerde van Isamatsu in Zen. U ziet hoe plotseling het kan komen. En Fortman gebruikt dan die woorden ook. Als de innerlijke deuren van de waarneming opengaan, dan verschijnen alle dingen als wonderbaarlijk en oneindig en eeuwig. En in het eerste hoofdstuk noemt hij een aantal voorbeelden die overeenkomen met de inhoud van dat gedicht wat ik gisteren kreeg. En met dat prachtige verhaal van die rust die ontdekt en hij zag dat het goed was. Er is nog een tekst waarin die regel, dat diepe weten met het hart, dat alles uiteindelijk goed is, die wel 20-30 keer herhaald wordt, en dat is uitgerekend de Avatamsaka Sutra, waar wij het gisteren over hadden. Waar ik gisteren dus vertelde over dat afdalen, tegen alles in, dat de tekst die wij ook oplezen en die toch behoorlijk gepeperd is, waarvan je af en toe denkt, nou, er wordt mij wel wat op mijn nek gelegd. Hè? Zolang er nog lijden is, zolang ik erin afdazel, dit en dat. En ook de toewijding van de bodhisattva, dat voelt bijna eerder als het tegendeel van. Dat is eigenlijk of het dan lijkt van, nou, het bestaan is maar één grote rotzooi. En pak het aan, dan kan het misschien nog wat worden zo. Maar dat eerder het accent op dat afdalen. En toch begint één hoofdstuk in die Avatamsaka Sutra, zingen wij maar zo'n stukje, maar het is een heel boek. Een hele zoektocht van iemand. Sadhana, ooit. Een legendarische figuur of een echte figuur, doet er niet toe. En één hoofdstuk begint elke keer met die regel. De bodhisattva weet dat het bestaan uiteindelijk prachtig is, verheerlijkt, schoon, goed zoals het is, grenzeloos, al die mooie dingen, bevrijd enzovoorts. Dat in wezen alles bevrijd is, verlicht is, dat het zo is, zoals die rustig beschrijft met die kinderervaring, en zoals Hisamatsu dat soms noemt, en Fortman met allerlei voorbeelden uit de mystiek, als hij praat over de waarneming, de deuren der waarneming, dat het zo prachtig, de ontroerende momenten, die we misschien allemaal, ieder op zijn eigen manier, soms even kennen. Maar het wordt zo benadrukt in dat ene hoofdstuk, dat je denkt, hoe is dat in godsnaam te rijmen met die andere stukken? Wel, dat staat er precies zo in. Letterlijk staat dat zo in. Hoe is dat te rijmen met het feit dat, ofschoon de bodhisattva dat weet, dat hij toch afdaalt en eigenlijk handelt in, zeg maar, in een andere dimensie, alsof het helemaal nog niet goed is zoals het is. Want het is ook tegelijkertijd niet goed zoals het is. Er is dat lijden. Er is die hele keten van oorzaken, gevolg, enzovoorts, enzovoorts. En het wordt 27 keer herhaald. En toch. Dus ofschoon hij dat weet, en toch. Ja, and yet, in het Engels. Ja? Nou ja, Engels hoef ik er niet bij te zeggen, dat hoort u zo wel. Ja?
Sorry.
Maar, ja, ik dacht misschien yet, denkt u wel als een meisjesnaam. En yet, die komt er ook nog. Die heeft ook nog iets in de maat. Nee, dat is het niet. Maar, het wordt zo nadrukkelijk herhaald, juist dat het een paradox is, dat het een tegenstelling is, dat het nooit verstandelijk te begrijpen is. Evenmin als dat oorzaak en gevolg voortkomen uit dezelfde bron. Evenzeer als dat leven en dood, zeg ook maar, voortkomen uit dezelfde bron. Dat het altijd voorbij al die dualiteiten is. Ook voorbij deze tegenstelling. Het wordt zelfs in de tekst zo nadrukkelijk gezegd, in die Avatamsaka Sutra, als er iets een onpeilbaar mysterie is, fathomloos, bodemloos en tegelijk marvelous, wonderlijk, dan is dat dit mysterie. Dat het tegelijk is diep weten, absoluut zeker weten. Dat grenzeloze oervertrouwen en ook weten en soms ook zien dat het bestaan één groot wonder is en tegelijk weten dat alles nog moet gebeuren. Zelfs staat er, zelfs de Boeddha's kunnen dit diepste mysterie van het bestaan niet peilen. En wat wonderlijk is dat Masao Abe, mijn eigen eerste leraar, in zijn ontmoetingen met het christendom, precies ontdekt dat wat Bodhisattva uitdrukt met die tegenstelling, dezelfde tegenstelling is in het christendom. Want zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij in zijn goddelijke heerlijkheid neerdaalde, afdaalde, om de dood te sterven, opdat velen zouden verrijzen. En Masao Abe zegt, opdat alles en iedereen tot het meest donkere en meest vertrapte, zoals Suzuki het zegt, met hem zouden verrijzen. En die brengt dat bij elkaar. Zozeer dat hij, Masao Abe, als hij over deze teksten spreekt, bijvoorbeeld over de Avatamsaka, en over die tegenstelling, altijd wijst op de term van Sint Paulus, kenosis, ontlediging. En ook daarvan zegt, dat is het diepste mysterie van het bestaan. En dat is niet en nooit te begrijpen. Dat moet door iedereen op een eigen, unieke manier existentieel doorleefd worden. Er is dus geen antwoord op, dat blijft een paradox, die moeten wij doorleven. En eigenlijk is het dus dezelfde paradox, of koan, of poortloze poort. Wat dan zeggen we, talloos zijn de poortloze poorten. We hebben er nou vanochtend al drie gezien intussen. Omdat ieder op zijn eigen unieke manier moet doorleven. En in de klassieke Zen-verhalen wordt dat nog een keer benadrukt. Hè? Je kunt nooit terugvallen op welk getuigenis van wie dan ook uit het verleden om te zeggen, je kunt het noemen, je kunt weten dat het er is, maar er wordt meteen gewezen op een tegengestelde uitspraak. die het onderuit haalt. Er wordt zelfs gezegd, had de Boeddha zijn mond maar gehouden. Het enige wat hij doet is goud zand in onze ogen strooien. Dus, wat ga jij doen? Dat is voor mij, voor u, voor iedereen. Terwijl het zo voor de hand ligt dat we denken, ik wou dat iemand mij dat zei. En maar het grootste wonder, voorbij oorzaak en gevolg, voorbij leven en dood, is dat wij dat uniek tot uitdrukking moeten brengen. En dan terug naar die beide elementen. U heeft gehoord in de afgelopen dagen hoe belangrijk voor mij persoonlijk die Avatamsaka Sutra is. En de Sutra van Kuan Yin. En die gelofte van Shantideva. Zozeer dat het misschien lijkt, of als dat niet zo bij u leeft, of het dan fout is, of dit moet. Moet het dan niet? Nee. Nee. Ik kan niet anders dan dit zo uitspreken en dit er herkennen als ik het lees in die teksten, dan ben ik geraakt. Maar ook dat is een wonder, een getuigenis, wat ooit ontstaan is in het boeddhisme, in de geschiedenis, in tijd en ruimte. Dat is zo'n wonder, precies als wat Masao Abe zegt, en dan beroept hij zich dus op een christelijke term, hè, o Felix Culpa, waarom moet er zoveel mislukken om het wonder groter te maken? Begrijpen wij dat? Nee. En daarom kunnen wij ook deze getuigenissen, ook die van de Boeddha, ook die van Shantideva, zien als unieke, wonderlijke getuigenissen in dat grenzeloze universum. Zo grenzeloos, dat dezelfde Shantideva, met die overdracht van verdiensten, ergens zegt, wel, als er ooit geen Boeddha's meer zijn, helemaal geen Boeddha's meer, en ook geen volgelingen meer, maak je geen enkele zorg. Want die diepste werkelijkheid, die leegte, die volheid, zal altijd nieuwe wegen vinden om zich op een totaal nieuwe, oorspronkelijke, nooit eerder geziene manier uit te drukken. Dat is toch, dat is zoiets bevrijdends als je dat hoort. Dus, laten we benadrukken, het is altijd een gevaar als je iets noemt, de woorden van Christus, de woorden van Boeddha, dat wij dat gaan interpreteren als een moeten, als een moraal. Dat gaat bijna automatisch. Dat is een tweede natuur. Daar moeten we van los. Het is altijd weer ons eigen hart. Het is altijd weer de hartsoetra. Het is het woord dat uit het hart komt. Uniek voor u. En daar is een prachtig voorbeeld van. Er zijn een aantal koan-verhalen waarvan in mijn traditie die centraal staan. Eén daarvan is hoofdstuk 9, of het heet dan wel Casus 9. Het is over Chao Chu. Dat is zo een beetje een van de beroemdste zenmeesters in het verleden. En in dat klooster is Andreno geweest. Dat klooster bestaat nog, er wordt nog altijd gemediteerd. En daar staat in het commentaar over iets heel indrukwekkends. Dus eerst dat doet er niet toe wat nou dat verhaal is, maar er staat iets in wat dit waar we nu over praten kan verduidelijken. Het gaat dan over die innerlijke bevrijding, over dat wakker worden, ontwaakt worden, gerealiseerd worden, dat dit weer stroomt. En dan, staat er dan. En dan. Wel, staat er, dat is wat genoemd wordt Dai An. De grote vrede. Grote innerlijke vrede. En, zegt hij, hij geeft een voorbeeld. Hij zegt, wat denkt u hiervan? En dan noemt hij een voorbeeld. Dat die grote innerlijke vrede, hoe je het ook ziet, dat nieuwe hart in ons, dat is daar. En wat doet zo'n persoon? Hij zit buiten in de vroege ochtend en hij kijkt naar de vogels die aanvliegen en hij kijkt naar de bloemen die opengaan en s'avonds kijkt hij naar de Sint-Teunisbloemen en één keer in de week is er een regenbui, één keer in de maand is er een onweersbui en hij eet elke avond, staat er zijn buikje vol en hij zit dan glimlachend en doet verder niks. Hij verwondert zich over de mooie dingen. Is dat echte zen? Vraagteken. Ja, ik zou het liefst ook aan u vragen. Is dat echte zen? Verder niks doen, die hele gelofte niet, de hele Avatamsaka-sutra niet, niks. Ja, dat is 100% zuiver. Ook dat is een wonderlijke uitdrukking van het bestaan. Een unieke uitdrukking voor deze mens. Dat kan. Ook dat is Dai-an. Grote, grote innerlijke vrede. Maar, no concern. Zorg, geen zorg. Bestaat dat? Dat je echt geen zorg hebt? Wel, mijn vader kende iemand die altijd met hem in de Waal ging zwemmen. En ik heb dat verhaal misschien wel eens verteld, maar ik vind het zo ontroerend, want in Nijmegen kom ik nog dikwijls langs het huis waar hij woonde. Wie komt er uit Nijmegen? Ja, Paul. Ken jij het huis van Dirk Katje? Dirk Katje, dat is een drogisterij aan de Heeselstraat.
Ik ken het wel.
Hè? Ah ja.
Ik werk er vlakbij.
Nou, oh ja, nou, die Dirk Katje, die mijn vader kende hem, hij had geen werk. Hij had 13 kinderen, die met elkaar ruzie maakten soms in de tuin. Hij had een vrouw die pas om 1 uur opstond en de hele dag in een nachtpon sigaretten roken met een glas wijn in de tuin stond. En hij stond met haar te praten. En hij zei, mijn vader zei, ik zei wel eens, nou jongen, ze moet toch eens... Ah, Lathouwers, je weet niet hoe ongelooflijk fijn iemand dat is. Wij praten tot in de nacht, daarom staat ze zo laat op. We kunnen alles aan elkaar kwijt. Het is ja, natuurlijk, ze zou ook praktisch dingen kunnen doen, maar dat redt zich wel. Dat gaat zo. Ja, maar heb je dan geen zorg, Dirk? Zorg, Lathouwers. Ons lief vrouwke zorgt. Ik steek elke dag een kaarskop in de Molenstraat. Onze lief vrouwke zorgt. En dat was zo echt en authentiek. Dat is no concern. Dat was er. Dat was zijn leven. Voor mijn vader was dat een ommekeer. Dat iemand zo het grenzeloos vertrouwen in het leven kon zijn. Hield hij zich bezig met het lijden van anderen? Oh, ik denk dat het een doodgoede man was. Maar hij had zijn handen vol aan zijn eigen dingen. En hij zat ook in de tuin. Als hij niet in de winkel stond, zat hij in de tuin. Dan zat hij een pijp te roken en zo. Of een glas wijn met zijn vrouw te drinken. Nog altijd in een nachtpon. En dat was een fantastisch leven. En daar gaat dat verhaal dan over. Dat verhaal, casus 9, dat gaat dan verder. Dit is werkelijk no concern. Je hoeft je geen zorgen te maken. De grote vrede des harten. Maar heden ten dagen, dat was in die tijd, in de 9e of de 10e eeuw, is het onder zenmonniken de gewoonte geworden dat iedereen die maar een glimpje ontdekt heeft, onmiddellijk zegt, no concern, er is niks aan de hand, drink je thee, ga op het stoepje zitten, kijk naar buiten, drink een glas wijn en zo, en kijk naar de vogels, is allemaal oké. En dan zegt hij, en daar ligt de fout, dat iedereen het gaat zeggen, dat iedereen elkaar na gaat praten, dan is het big vain talk. Dat is geouwe hoer. Dat is elkaar napraten. Want, zegt hij, als daar die, laat ik zeggen, die, wat de Boeddha toch noemt, die revolution of the fundaments is, die innerlijke ommekeer, dat het weer stroomt, dat het weer leeft. Dat we wakker zijn. En dan staat er, then it is up to you. Dan ben je volkomen vrij, staat er letterlijk, in alle richtingen, of jij concern hebt of no concern. Dat is jouw roeping, jouw weg, jouw wonder, jouw unieke bestaan. Sommigen, dat buigt daarvoor. Ik ken ook in mijn leven, behalve die Dirk Katje, ken ik wel meer mensen die zo leven. En dat zijn ontroerende getuigenissen. Anderen, daar zegt hij, diezelfde tekst, die hebben een diep concern met het lijden, met de dood. En die wijden hun hele leven en bestaan aan die diepe concern. Ook daar moeten wij voor leren buigen. Want dat is wat wij vergeten hebben in onze traditie. En dan zegt hij erbij, en waarom? Omdat wij niet meer buigen voor de Boeddha's en geen wierookstokjes meer branden. En niet meer luisteren naar de sutra's. Dus, u ziet, een nieuwe poortloze poort. Het is up to you. Oordeel niet de 10.000 dingen, zij hebben allemaal hun eigen unieke waarde. Zeg niet van een ander, jij bent niet genoeg betrokken, jij zegt die tekst wel op, maar je doet er niks mee, je zit maar in het zonnetje. En zeg ook niet tegen een ander, waarom sloof je je zo uit, want het is al goed zoals het is, dat hoor ik ook vaak, hè? Het grote geheel doet het. Ja, het grote geheel doet het. Iemand die ontwaakt is en die vergaat van de kiespijn, wat denkt hij dat hij doet? En ja, ja ook. Maar wat doet hij? Zegt hij dan het grote geheel? Nee, dan gaat hij naar de tandarts, als hij verstandig is, hè? Dat is goed, dan doe je toch iets. Maar stel dat hij een arme buurvrouw heeft, die vergaat van de tandpijn, en die geen geld heeft, wat doe je dan? Dan wordt er heel dikwijls gezegd, dat hoeft niet, hè? Dat compassie, het grote geheel doet het. Daar klopt iets niet. Daar wijst deze tekst op. Dus dat is aan ieder van ons elke keer, dat is nooit duidelijk. Elke keer een poortloze poort. En dat maakt het wonderlijke. Wonderlijk voor iedereen apart. Dat is punt 1. Dan is er nog een moeilijk punt. Daar wijst Fortman ook op. Tweede punt van Fortman. Als je wat dan ook zegt, stolt het ontzettend gauw tot een ideologie. Het boeddhisme, het zen-boeddhisme, ook het christendom, evengoed. En vooral dat voordat wij het weten, het lijkt of het een moeten wordt en een moraal. Fortman zegt, daar heeft hij een heel hoofdstuk aan gewijd. En juist dat was zijn grote bekommernis na die aandacht. Want hij noemt het zo, de te hoge evangelische eisen. Als wij het evangelie lezen, hè, wees volmaakt zoals mijn hemelse vader is, enzovoorts, enzovoorts. En hij ziet als geestelijk leidsman, hij was ook psycholoog, hoeveel geknakte levens er waren, omdat ze ontdekten dat ze niet konden beantwoorden aan die norm. Dat is een risico van elke norm. Dat is ook het risico van de Avatamsaka Sutra en die gelofte, zeker als je scrupuleus bent, dat je denkt, wat maak ik ervan? Waarom zeg ik het eigenlijk? Waarom doe ik het? En ik doe het niet genoeg. En dat we onszelf gaan veroordelen. Fortman wijst op zeer tragische gevallen van mensen die stuk breken door de te hoge eisen. Die eisen zijn te hoog. Ook wat wij uitdrukken in de gelofte is menselijkerwijs onmogelijk. En de bedoeling is dat het daardoor, dat het een poortloze poort wordt en dat wij ons hart ontdekken. En de bedoeling is niet dat we er onderdoor gaan, maar ook dat kan. Overigens kan ook dat een bevrijding worden. Fortman wijst op Luther. Luther brak stuk op de eisen die hem gesteld werden, hoe goed je moest zijn. En hij voelde zich mislukt. Zo mislukt dat tenslotte Luther alleen maar kon vertrouwen, sola fide, dat grenzeloze oervertrouwen op de genade. Alles is al goed. Het doet er niet toe wat ik doe. Ik ben aanvaard zoals ik ben, met mijn mislukkingen, met mijn brokstukken. En Luther zegt zelfs, dat vind ik ontroerend, dat spreekt mij ook heel erg aan. In het Latijn staat er, ecce deus tibi fovio, totum blasphemiam per totum via meam. O God, het enige wat ik u aanbieden, dat zijn mijn mislukkingen, dat is mijn heiligschennis, dat is mijn blasfemie, dat is mijn vloeken van heel mijn leven. Hij zegt er trouwens erbij, meestal komen de vloeken bij mij meer uit mijn hart dan mijn alleluia's. Dat is natuurlijk ook waar. Maar het is ontroerend dat daar, omdat hij breekt op de moraal, voor hem een soort nieuwe doorbraak is, een openheid. Hij ontdekt dat geloof. Hij ontdekt dat grenzeloze vertrouwen. En hij schept een nieuwe mogelijkheid weg, religieuze bedding, waar mensen zich thuis kunnen voelen, die bezwaard worden door die hoge eisen. Overigens, daar zitten ook schaduwkanten aan. We kunnen niet iets uitdokteren of er zit een schaduwkant aan. Maar concreet, voor deze ene mens was het een bevrijding. En in het boeddhisme, eenzelfde voorbeeld, wat ik even ontroerd vind. Shinran, dat is de stichter van de zuivere landrichting in Japan. Hij was monnik, net als Luther. Hij wordt altijd met Luther vergeleken. En zijn richting, die hij stichtte, wordt altijd vergeleken met het boeddhisme of faith, van geloof, van oervertrouwen. Shinran voelde zich zo mislukt dat hij een hele lijst maakte, onder andere uit de Avatamsaka Sutra en van de gelofte en van Shantideva en al die dingen die hij moest doen, ook de moraal, de ethiek, de Vinaya. En hij kwam tot de conclusie, ik ben de meest verloren mens. En dat was werkelijk, ik weet niet hoeveel jaren, een wanhoopskreet. En dan gebeurt met hem zo'nzelfde wonder als Luther. En sorry, dat is een wonder. Wij kunnen zeggen, hoe komt dat? Is dat psychologisch te verklaren? Uiteindelijk is het voorbij oorzaak en gevolg en een wonder. Zoals alles. Maar dan zegt ook hij, mijn schreeuw van wanhoop veranderde plotseling in een kreet van vreugde en dankbaarheid, omdat ik het niet hoef te doen. Omdat Amida Boeddha of Kuan Yin of God of noem maar, van alle eeuwigheid zo'n grenzeloze genade heeft, dat hij alle insluit. En niet alleen alle zo met de hele troep tegelijk, dus ik word ook mee naar binnen geveegd, maar hij doet het voor mij, kleine Shinran. Dat is iets heel intiems en persoonlijk. Voor mij, kleine Shinran. Kierkegaard zegt hetzelfde. Dat zijn ontdekkingen. En ook Shinran schept een nieuwe bedding binnen het boeddhisme die openheid bracht voor mensen die gedrukt gingen onder een, ja, zo wat Fortman noemt, een te hoge evangelische morele eis vanuit de religie. Je hebt dus beide mogelijkheden. Net zoals die vrede van hem lekker buiten zitten en verder niks, zoals Dirk Katje in Nijmegen. En je hebt degene die zich inzet en er desnoods onderdoor gaat, zoals Hisamatsu. En ook mijn leraar Teaching, met bijna dezelfde woorden. Het leven van Jezus van Nazareth als voorbeeldname van iemand die het kruis op zich neemt tot het einde, met alle moeite, he, kenosis, en die weggaat. En zo is het met Shinran, en zo is het met zijn grote tegenpolen Dogen. Zo'n tegenpolen dat Masao Abe er een boek over schrijft. Beide, Shinran die zegt, doe maar niks, want als je maar denkt dat je het zelf kunt doen, dan ben je al helemaal in de mist. Vertrouw daar grenzeloos op. Hij zegt het zelf zo pikant, dat hij zegt van, als de goede mensen al overtuigd mogen zijn dat ze gered worden, hoeveel te meer dan niet de mislukte mensen. Want voor hen heeft Amida Boeddha die gelofte afgelegd. En u ziet hoe dicht dat ligt bij wat in het christendom in de paasnacht gezongen wordt. O Felix Culpa. Dat is zo tegenstrijdig. En laat ik zeggen, de zondigheid van het mensdom heeft een groter mysterie in het leven geroepen van liefde. Dat God afdaalt zo. Dat, o gelukkige schuld. Hoe kun je dat uitspreken? Nou, Shinran spreekt dat uit. Maar ze konden met elkaar totaal niet overweg. Dogen moest niks hebben van Shinran. En dan komt Masao Abe. En hij is in allebei vertrouwd. En die laat opnieuw werken, opmerken. En dan zitten we weer in een poortloze poort. We zeggen ze elke dag op. We moeten ze maar een keer achter elkaar allemaal noemen. We kunnen over Dogen lezen. En zeggen we zijn daar diep door geraakt. En we kunnen dat volgen. En we kunnen Shinran lezen en er diep door geraakt zijn en we kunnen dat volgen. En even de Buddha cannot tell you wie van de twee. En bovendien, iedereen zegt die zonder uitzondering zal in zichzelf deze paradox, deze poortloze poort, deze koan moeten doorleven. Existentieel. Want welk antwoord je ook verzint, dat is het niet. En dan zijn we terug bij gaan staan waar geen plek is om te gaan staan. Maar ik hoop dat door die achtergrond, dat het een beetje duidelijk wordt, dat die achtergrond ook heel veel zonlicht heeft en ook heel veel schoonheid heeft. Denk aan dat kind in dat Russische verhaal. En tenslotte, het is zo belangrijk, ook voor ons in het Westen, wij zijn toch zo diep geworteld in onze eigen westerse cultuur, die 2000 jaar lang christelijk bepaald is. Of wij willen of niet, dat zit bijna in onze genen. En wij krijgen nu te maken met een totaal andere religie, met een andere taal, met een andere culturele en antropologische achtergrond. Dat is even nieuw, even moeilijk, even zeer oproepend, hè, dat daar die vonk komt van dat totaal nieuwe tussen twee tegengestelde polen, die Masao Abe bedoelt met het moet existentieel doorleefd worden. Dat geldt ook voor ieder van ons. En daarom zou ik willen besluiten, ook als wij over compassie praten, maar überhaupt als wij het over het Oosten praten. Toen André van der Braak zijn inaugurale reden hield in Amsterdam, waar de leerstoel dus gaat over deze ontmoeting tussen Oost en West. En echt, dat zijn twee verschillende polen, waar inderdaad die nieuwe vonk aan kan oplichten. Dat kun je niet versmelten. Je kunt ook niet zeggen, daar waarschuwde Masao Abe mee, nou, het is eigenlijk allemaal één pot nat. Het taaltje is een beetje anders, maar als je een beetje door de tekst heen leest, dan zit je goed. Nee. En ergens in zijn reden vermeldt André dat heeft mij zo getroffen. wat in het oosten uitgedrukt wordt over begrippen waar wij onmiddellijk vanuit onze cultuur een antwoord op hebben. Ook compassie, ook verwondering, alles. Hè, is daar in zo'n andere context dat het eerste wat zou moeten gebeuren, dat woord wordt gebruikt in zijn reden, dat het ons zou moeten vervreemden van onze eigen opvattingen, overtuigingen en ideologische beelden. Hoe diep en waardevol die ook zijn. Christelijke beelden, humanistische beelden. Maar dat moet eerst voor ons vreemd worden. Niet meer vanzelfsprekend zoals ik het voel, zo is het gewoon. Dat moet vervreemding zijn. En die vervreemding, die zal redding zijn. Hier wordt het woord vervreemding gebruikt. Je zou even kunnen zeggen, een poortloze poort. Maar dat het van het grootste belang is, dat wat er ook benadrukt, niet alleen in die leerstoel, maar in ons allemaal in die ontmoeting, is dat we dat beseffen. Als wij hier in de sutra's of in de verhalen teksten aanhalen uit een totaal andere cultuur, hoe vreemd ze ook zijn, luister, laat het bezinken, luister opnieuw, gun het al de tijd en laat het vervreemdend werken. Vervreemdend, een ander woord, voor loskomen van alle begrippen waar we in vastzitten, zoals de Hartsoetra dat ook ons voorhoudt. Wij gaan terug de stilte in.